Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. In deze eerste aflevering praat ik met René van Meurs, comedian bij de Comedy Train. Hij speelt avondvullende shows door heel het land en misschien ken je hem wel van zijn columns bij Radio Veronica of optredens op tv bij onder andere Paddoen Pats.
Dit is eigenlijk wat je nodig hebt voor een goed optreden. Goed podium, goed licht, goed geluid, zittend publiek, geen bar, deuren dicht. Dat zijn eigenlijk, voor mij zijn dat de 5 essentiële dingen voor een goed optreden. De kinderboerderij voldeed aan geen van de 5.
We praten over optredens uit zijn hele carrière. Waarom stond hij op te treden op een kinderboerderij? En hoe is het om op te treden in een theaterzaal waar 200 mensen zijn gekomen voor je show, maar waar ook 50 dronken laminaatleggers zitten? Heel veel luisterplezier in deze aflevering van Elektra met René van Meurs. Over avonden die niet aflopen zoals je had gedacht.
Ja, zeker. Ja, daar heb ik er wel een paar van. Want ja, je moet me even helpen eventjes. Wat wil je precies van me weten?
Kijk, het gaat natuurlijk om gewoon shows die op wat voor manier dan ook legendarisch de mist in zijn gegaan. Ja. Ofwel door jou of door publiek of locatie, organisator, weet ik veel wat dan ook. Dus dat kan van alles zijn. Hoe lang speel jij sowieso? Sinds
15 jaar speel ik inmiddels. Ja.
Want
ik ben in 2006 begonnen bij het Griffioen Cabaret Festival. Ja, en nu zijn we 15 jaar verder en nu zitten we in het klooster in Woerden.
Kijk.
Dus je kan wel zeggen dat mijn carrière een vlucht genomen heeft. Nee, dat is onzin. Het gaat heel goed. Ja, ik speel hele mooie grote zalen dit seizoen. Ik speel alleen maar grote zalen volgend seizoen. En we zitten nu nog midden in de try-out fase. Volgens mij ga ik vanavond voor de 16e keer try-out.
Ja. Want 15 jaar geleden stond je niet in dit soort zalen, gok ik zomaar.
Nee, 15 jaar geleden stond ik bij studentenverenigingen op bierkratjes of op pooltafels. Ik weet de ene optreden nog, dat was bij de roeivereniging in Delft. Pro Thuis heet die volgens mij. Daar heb ik letterlijk op een biljarttafel grappen staan schreeuwen door zo'n oranje wegwerkerspilon. Omdat de PA, die hield ermee op. En toen, dat is zo grappig, als je aan het begin van je carrière zit, doe je alles. Omdat je gewoon denkt, ja, ik wil gewoon optreden en ik moet ervaring opdoen. En Joep van het Hek heeft dit ook gedaan. Dus ik volg gewoon de voetstappen van de grote voorbeelden. Dus ik zei nergens nee tegen. Ik heb opgetreden op een kinderboerderij. Gewoon 's middags. Gewoon op een woensdagmiddag met het benefiet van een kinderboerderij.
Oké,
onderbreek me met vragen.
Ja, nee, kijk, dan, ja, je bent aan het spelen, de PA kapt ermee. Je wil het toch gewoon afmaken. En dat kan ook voor een show nog hartstikke leuk werken, want iedereen zit erin.
Ja, maar in dit geval was het al voordat het optreden was begonnen. Dus ik wist dat ik grapjes zou schreeuwen door een pion. Dit was de derde keer dat ik op een podium stond. Dus ik wist sowieso al niet hoe dat moest. En ik dacht gewoon, ja, volgens mij het enige wat toch de bedoeling is, dat mensen horen wat ik zeg. Nou ja, dan roep ik dat wel zo. Nou, komt de man bij de bakker.
Gewoon echt maar was er nog iemand voor je? Was het een line-up of was jij in je eentje?
Nee, ik werd ook niet aangekondigd. Nee, ja, god, dat zijn die kutsnavels, toch? Dat zijn van die studentenverenigingsdingen. Dat je ineens een soort gewoon er ben. En dat mensen dan naar je moeten luisteren, wat niet werkt. Want dit was, nou ja, ik denk een donderdag of een vrijdagavond. Zij hadden smiddag, het was volgens mij zo'n intreeweek ook nog.
Ja, dus de start van het studiejaar, ja. dat alle potentiële nieuwe leden...
Ja, 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 alle nieuwe leden
overgehaald moeten worden om
te zijn.
Zij dachten, en hoe kunnen we dat beter te doen?
met René van
onervaren comedian die door een pilon schreef.
Precies, ja, ja, maar, ja, onervaren. Ja, ik denk dat dat ook wel het sleutelwoord is in waarom ik dit dan deed. Onervaren. Ik had gewoon echt geen idee of dat wel of niet goed zou zijn voor een optreden door een pion schreeuwen. Ik heb denk ik ook 5 grappen gemaakt of zo. Het is niet, ik heb niet 3 kwartier staan spelen door een pion. Nee, ik merkte zelf ook wel, wacht, dit sowieso niemand luisterde, want niet aangekondigd. Dus er staat ineens een man op het biljart, nog net niet de ballen van het potje pool weg te schoppen, omdat hij iets moet zeggen. En ik kreeg een pion en dus ik riep daar wat dingen doorheen. Ja, ik ben natuurlijk zelf al oranje. Die pion was oranje. Dus dat moet voor mensen ook een heel raar gezicht geweest zijn dat ineens gebeurde.
En de pion kan praten.
Nou ja, dat ja. En je merkte gewoon, mensen hadden een biertje. Die keken om, die zagen mij en die dachten, ja, oké. En die gingen gewoon door met drinken. En ja, dus toen voelde ik wel, oké, dit optreden wordt misschien niet mijn beste. en gedurende de 15 jaar heb je best wel wat van dit soort optredens, hoor. Dat is wel grappig. Maar volgens mij... Ja, inmiddels heb ik er dus niet zo heel veel meer.
Ik dacht gewoon heel naïef nog, de PA was uitgevallen. Jij bent de pion verder gegaan.
Er was gewoon geen PA.
Want ik onderbrak je, omdat je zei, ik speelde op de benefiet voor een kinderboerderij middags. Oh, ja.
Dat heb ik ook nog gedaan, ja. Ja, omdat... Oké. Ik kom uit een vrij klein dorp. Ik kom uit Schipluiden. Misschien dat luisteraars dat kennen. Die hebben wel een kinderboerderij. Maar dat is een heel klein boerderijtje. Dat is gewoon een weidje met een hekje eromheen en een schuurtje. En op een gegeven moment... op een gegeven moment verdwenen er steeds dieren. Dus toen moest er... geen idee ook. Dat is dan weer zo'n lokale criminaliteit die dan nooit opgelost wordt. Er verdwenen kippen op de kinderboerderij. Ze hadden er 5, dat werden er 4, dat werden er 3. En op een gegeven moment wilden ze gewoon de kinderboerderij uitbreiden. Dus er moesten nieuwe dieren komen, maar er was geen geld voor. Dus dan hadden ze een benefietmiddag georganiseerd om weer nieuwe dieren te kunnen kopen voor de kinderboerderij.
Ja.
René, jij bent een lokale artiest. Wil je dan optreden? Dus dan heb ik op kinderboerderij de Holyrook heb ik opgetreden voor... Ja, wat zat er? Ja, ook gewoon de burgemeester, 2 wethouders volgens mij, wat lokale bedrijven, veel kinderen, wat altijd goed is voor comedy. En gewoon de beheerder van de kinderboerderij. Dat was het.
Hoe lang was je toen bezig?
Ik denk 3 kwart jaar of zo. Ja, de meeste van mijn kutoptredens zitten echt in het eerste jaar. Ja. Omdat, want na een jaar heb ik me aangemeld bij Comedy Train. En toen voelde ik wel, oh, wacht even. Dit is eigenlijk wat je nodig hebt voor een goed optreden. Goed podium, goed licht, goed geluid, zittend publiek, geen bar, deuren dicht. Dat zijn eigenlijk, voor mij zijn dat de 5 essentiële dingen voor een goed optreden. De kinderboerderij voldeed aan geen van de 5. Dat is, maar sowieso...
Weet je nog wat voor materiaal je had?
Ja, ik had dat ding wat ik ook al deed bij mijn auditie bij het Griffioen Cabaret Festival. Ik had ANWB zonder woonplaatsdekking, heet dat. Dus dan helpt de ANWB je overal in het land, behalve in je eigen woonplaats. Want dan zeggen ze, ja, je bent nu zo dicht bij huis, loop maar gewoon naar huis toe. Toen had ik gebeld en toen wilden ze me niet helpen. Toen heb ik met 5 vrienden mijn auto over de dorpsgrens geduwd. Zodat hij in een andere postcode stond en dan weer gebeld. En toen zeiden ze, waar sta je nu? Ik zei, nou, ik sta nu hier. En toen zeiden ze, ja, we weten allemaal wat hier gebeurd is. Maar ja, regels zijn regels. Je hebt gelijk, dus we moeten je nu helpen. Daar had ik een... Ja, ik had er niet eens een bit over. Ik denk zelfs dat ik had wat ik nu zo aan jou vertel. En dat deed ik ook bij de auditie bij het Griffioen. En dat zat ook toen in de finale nog. En daar heb ik denk ik de eerste 30 optredens mee gedaan. Plus dat Loosduinen kankeroorstuk... Van mij, misschien kan je YouTube dingetjes zo hier erin knippen en zo.
Ik merkte dat de laatste tijd vaak op zaterdag. Ik kom oorspronkelijk uit Schipluiden, klein dorpje tussen Delft en Rotterdam en Den Haag. En 1 keer uitgeroepen tot het meest bescheiden dorp van Nederland. Toen hebben ze ook gezegd, nou, vinden we hartstikke leuk, had van ons niet gehoeven. En ik voetbalde altijd in het vierde van de zaterdag. Hè, bij VV Schipluiden. En wij waren een team. Wij speelden gewoon lekker voor de gezelligheid. Lekker een biertje achteraf. Alleen, wij voetbalden vaak tegen van die Haagse knokploegen. Wij speelden onder andere tegen teams als Leusdenen. En Leusdenen is geen team wat speelt voor de gezelligheid. Nee, Leusdenen speelt voor het geluid van krakend bot. Wij hebben wedstrijden gehad, die waren nog geen 5 minuten aan de gang. Dat die spits naar me toe kwam, vuile rooien. Als jij nog één keer zo agressief loopt te voetballen, dan bijt ik even je kankeroor eraf. En dan denk ik zo, nou, ik ben in ieder geval blij dat hij dan mijn gezonde oor laat zitten. Ja toch, blijkbaar is mijn kankerbrilletje ook nog uitgezaaid. Maar je zal het ook meemaken, toch? Dat je uitvoetbalt tegen Loosduinen, terugkomt in je eigen kantine en... Dat je barmeisje zegt, en Loosduinen uit? Ja, 3-0 verloren. Oh echt, wat kut. Nee joh, René is kankervrij. Ja,
ja. Loosduinen kankeroor is wel een René
van Meurs classic. Ja, dat is René van Meurs classic, absoluut. Die had ik. 13-jarige meisjes in de bioscoop had ik volgens mij. Wat er allemaal op YouTube staat. Oh, ja. Wat je allemaal terug kan kijken. Maar dat is denk ik wat ik had. Dus ik gok dat ik in totaal...
heb je Loosduinen kankeroor gedaan? Ja. Voor de kinderen.
Ja,
dat heb
ik wel gedaan, ja. Ja, want ik had niks, hè. Ik denk dat ik had misschien 9 minuten materiaal of zo. En ik moest een kwartier spelen.
Ja, nu is het inderdaad makkelijk om te zeggen, heb je dat gedaan? Maar dan is inderdaad, je zegt op alles ja.
Absoluut. Want je wil veel spelen. En optreden is optreden. En ik doe wat ik heb. Dat is het. Ik kan niet improviseren, want dat is raar. Plus, iedere keer als ik wilde vragen, wat doe jij voor werk? Dan was het de eigenaar van de kinderboerderij. Die vervolgens achter cavia's en geiten aan moest, omdat die anders zouden knagen aan kabels en dat soort dingen. Die was een versterkte optreden trouwens. Dat is wel goed om even buiten te melden.
Dat stijgen de lijnen.
Ja, zeker. Ja, absoluut. Nee, dus dat ja. Ik bedenk nu de... Oh, ja, dit gaat natuurlijk nooit werken. Ik bedenk nu de grap. Ik heb toen letterlijk opgetreden voor een halve paardenkop. Nou ja, hè? Je probeert eens wat. En, dus dat heb ik gedaan. Maar alles in het eerste jaar, denk ik. De meeste kut dingen in het eerste jaar.
Wat heb je na je eerste jaar... Want dat is...
Nou ja, toen werd ik gewoon een beetje begeleid in wat je wel en niet moet doen. En waar je wel of niet ja of nee tegen moet zeggen.
Ja.
En dat je dus eigenlijk veel vaker nee moet zeggen dan je doet in het begin.
Nou, want even voor de niet-comedians die hier mogelijk naar luisteren. Je werd lid van de Comedy Train. Dus dan kan je gewoon veel spelen in Toemler. Ja. En dan kan je daar op het open podium spelen en in de weekenden.
Ja. En dan hoef je niet meer... Want dat is wel even handig om erbij te zeggen. Ik deed dit soort optredens niet voor het geld.
Nee,
zeker niet. Nee, zeker niet. En ook niet voor de... Ik deed het gewoon omdat iemand een keer tegen mij gezegd had... Je moet gewoon meters maken. Je moet veel spelen. Maar die had er niet bij gezegd dat je veel moet spelen op gewoon goede plekken. Dus ik was gewoon dat ik dacht, ieder optreden is een optreden. Dus ik ging vaak en overal spelen.
Maar in hoeverre, dat vind ik altijd wel interessant. Ja, je moet heel veel meters maken. En het liefst gewoon op goede plekken.
Zeker.
Denk je dat dit soort optredens wel ook nodig zijn om gewoon een bepaalde hardheid te kweken?
Absoluut. Of? Ja, absoluut. Dit is survival comedy, zoals ik dat noem. Dit is gewoon... Ik weet niet of je wel eens gespeeld hebt voor Hans Kotman. Om gewoon maar eens even...
Sowieso, als je niet weet wie Hans Kotman is... zoek even op YouTube of Vimeo of weet ik wat... Hans Kotman, dictator van de comedy. Dat is een documentaire van een uur over Hans Kotman. Hans Kotman was een impresario/alcoholist... die op de meest onmogelijke plekken in Nederland optredens regelde.
Ja.
Uit liefde voor comedy en het al dan niet lastigvallen van het bedienend personeel.
Ja, en de financiering van zijn eigen verslaving ook, toch?
Ja.
Want ik weet niet of jij ooit wel eens een gage hebt teruggezien van Hans Kotman.
Nou, het fijne is, ik heb mijn allereerste optreden ooit waar ik nee tegen zei, was voor Hans Kotman.
Oh, wat goed.
Omdat Hans Kotman mij belde en zei, kan je op die en die datum spelen in een kroeg in Amsterdam, in de buurt van de Wilhelminastraat. En hij noemde een datum. Ik zei, joh, maar die datum, dan is Champions League finale, toch? Ja, dat klopt. Dus we doen het na de Champions League finale. Ik zei, maar dat lijkt me een heel slecht idee, want er is al Champions League finale, dus daarna hoeven mensen geen comedy meer. En als er gewonnen is, dan zijn ze blij en willen ze zuipen. En als ze verloren is, dan zijn ze boos en willen ze zuipen. Dus hoe dan ook, nice. Geen zin in comedy. Dus daar heb ik toen de helderheid van geest gehad om te zeggen... Ik heb mijn agenda niet bij me. Ik ga thuis kijken. Maar ik durfde niet direct nee zeggen. Dus ik ga thuis kijken of ik kan. En daar heb ik toen nee op gezegd.
Heel goed.
Tex de Wit heeft hem uiteindelijk gedaan.
Oh ja?
Het was een ramp. Maar ik
heb eens gehoord dat Hans Kotman gewoon zelf vanuit de zaal zijn eigen comedians hackelt.
Ja. Ik heb ooit tijdens het Utrecht Comedy Festival, wat toen nog in de oude Tivoli was aan de gracht, deed ik een van de improv ding samen met Wilco Terwijn.
Yeah.
En die maakte volgens mij een grap over Hans Kotman, want die zat in de zaal. En die kwam vervolgens
het podium ja, op dit verhaal om
mij en of Wilco met een stoel te mappen. Dat was ook... Dus ik heb nooit voor Hans...
Ja, ik dus één keer in Maassluis in een of andere kroeg. En ik ken en er was volgens Hans Kotman geen budget voor een MC... Dus hij zou dat zelf doen. Nou, ik ken twee slechte MC's. En Hans Kotman is daar één van. En de ander, daar hou ik enorm veel van. Want dat is Fokker van de Meulen van de Joker. Dat is zo mogelijk de slechtste MC op twee benen. Die mij een keer in de Joker aangekondigd heeft door op te lopen tegen een tafel met vier gasten te zeggen... Hey, jullie zijn toch homo's? Ja, hier is René van Meurs. Dat was zijn aankondiging. Maar dat, ja, god, bij Fokker is een fantastisch vent. Dus,
ja, maar Hans en die Kotman, heeft in ieder geval nog uitstraling en mensen kennen hem en weten het.
Ja. Hans Kotman was toen MC op zijn door hem zelf georganiseerde avond. Wat betekende dat er dus ook een deel van de gage naar Hans Kotman als MC ging. Dus dat was al, dat ik ook echt dacht, hé, maar dat was ook in een kroeg waar, ja, volgens mij... Waar was het comedy ter ere van het kampioensfeest van MVV 27-5 of zo? Die waren die zaterdag kampioen geworden en ter ere daarvan hadden ze comedy geboekt. Nou, dat was ook niet best. Maar dit zit allemaal in die periode dat ik gewoon dacht, ik moet veel spelen. Ik moet gewoon veel en vaak spelen, daar word ik alleen maar beter van. Maar nou ja, ik word er beter van en daar leer ik van. Maar wat ik vooral geleerd heb, is dat je sommige optredens gewoon niet moet doen.
Ja.
Dat is gewoon...
Hoe lang duurde het voordat je dat doorhad? Of kwam dat met lid worden bij de comedy train?
Ja, lid worden comedy train heeft daar wel enorm bij geholpen. Maar zelfs met comedy train hebben we af en toe nog snabbels gedaan. Dat je dacht, hé, maar wij zijn toch professionals? Wat doen we nu hier? Zo'n jongerencentrum... God, hoe heet het nou? Roelof Arendsveen, hoe heet dat?
Splots.
Ja, Splots, denk ik, ja. Of is dat... Ja, Roelof Arendsveen, jongenscentrum Splots. Waar we allemaal 10 minuten op het podium gestaan hebben. En waarbij Howard de curtain call deed, terwijl iedereen zijn jas al aan had en zijn rugzak op. En wij door de achteruitgang meteen naar het comedy train busje liepen en naar Amsterdam reden. Dames en heren, u heeft gekeken naar... En dan allemaal namen noemen. Terwijl wij dan opliepen met onze jassen bedankt. En dan meteen door naar haar... Oh,
ik heb daar vorig jaar gespeeld. Ik heb echt een topavond gehad.
Misschien was het niet...
Sterker nog, ik ga er volgend seizoen staken volgens mij gewoon avondspelend. Waarvan ik dacht, oh leuk.
Dat heb ik. Misschien is het niet Splots dan. Het zit ergens... Het is wel... Splots, is dat zo'n boer... Is dat een boerenschuur?
Nee. Want het is wel gewoon een hufterproof betonnen hok, maar wel nog gewoon...
Maar niet in een soort boerderijtje aan een landweggetje?
Nee.
Ja, dan wil ik bij deze mijn oprechte excuses aanbieden aan Splots in Roelof aan het Veen. Maar het was een jongerencentrum daar ergens in de...
Maar goed, een jongerencentrum ergens in... En wat maakt het zo rampzalig?
Dat het elektronische dartbord achter in de tent nog aanstond. En de vaste stamgast dacht...
Sowieso aan of uit. Elektronisch dartbord altijd al giveaway dat het niet goed is.
Oh man, ja. En wij traden op dartavond... en Jos was daar... Ik noem gewoon namen. Jos was daar gewoon omdat hij kwam darten. Ongeacht of er wel of niet comedy was. Dus die gooide steeds gewoon tijdens onze set was die gewoon aan darten. En dan hangt zo'n pijl zo in zijn ding en dan was je zo... Gewoon als je iets... Gewoon dat deed het door je set. Ja, de bar was open. Het was de provincie, wat ook nooit echt meehelpt.
Wat is het grootste verschil wat jij ervaart tussen de stad en de provincie? Om het heel zwart-wit...
Nou, het is... Ja, ik wilde zeggen, de provincie is vaak...
Want je hebt, wat lomper. Je hebt de provincie en je hebt de provincie.
Ja. Oh ja, sorry. Ja.
Voor mij is bijvoorbeeld de provincie dat ik altijd denk... Ik ga thuis even in mijn agenda kijken of ik kan. Is bijna alles in West-Friesland.
Noord-Schouwoude en de Comedy Night met een K. Zodat je het schrijft als Comedy Ridder.
Ja.
God, hoe heet de gast nou die het organiseert?
Ja, ik weet wie je bedoelt. Want op zich,
ik vond het leuk.
Avond in Brakenboer is al hartstikke leuk.
Hebben wij daar niet samen gestaan ook?
Of? Volgens mij wel. En het festival is ook heel leuk, want het is inderdaad Comedy Night met een K.
Er moet een woordspeling in.
Maar wat wel altijd is met de Comedy Night, het is een aantal locaties. En dan merk je dat het publiek wat altijd naar de Comedy Night in Brakenboer komt, waar ze al echt 20 jaar lang comedy hebben. Ja. En waar ook Tony Woods en allemaal Amerikaanse namen zijn geweest. Die snappen comedy.
Ja.
En die vinden het leuk. En op de andere locaties, die vinden het leuk dat er iets te doen is.
Ja.
Maar die zijn gewoon minder comedy gewend.
Ja, dit klinkt als exact de samenvatting van dat festival inderdaad.
En dan vertel ik het vrij aardig, maar daar heb je dus ook een locatie tussen. Volgens mij was dat de editie dat wij er allebei hebben gestaan. Dat jij met Christel Zweers op een locatie stond... waar je ook op een biljart hebt staan spelen. Weliswaar met een microfoon, maar
dat is waar. Ja, dat
geen of slechte verlichting.
Ja, in ieder geval dezelfde verlichting als de kroeg. Dus je wordt niet uitgelicht, zeg maar.
Ja.
Dat helpt natuurlijk nooit. Nee, het verschil tussen publiek en provincie... tussen provincie en de stad... is volgens mij dat in de provincie... they don't care dat je er bent, überhaupt.
Ja.
En dit is natuurlijk enorm generaliserend... want er zijn ook echt wel jongerencentra en hokken... waar het fantastisch is om te spelen... en waar je met alle liefde 2 uur op een N-weg daar naartoe kachelt. Maar over het algemeen is het toch vaak... het is ons jongerencentrum, het is onze avond... wij kwamen bier drinken, praat er eens niet doorheen. Of zo. Dat is wat ik heel erg merk op dat soort plekken.
Nou ja, dat is inderdaad zo'n Jos die aan het darten is. Zeker. En ik heb het ook wel gehad... en dat zal je ook gehad hebben, dat het inderdaad een kroegje is of een dingetje. Er is een comedy night op donderdag. De mensen die er zijn, komen altijd op donderdag.
Precies.
En nu ben jij er toevallig ook, maar dat is niet hun probleem.
Nee, dat is exact, dit is een hele goede omschrijving. Het is niet hun probleem. Je komt iets leuks doen, maar dat is niet hun probleem. Ja, dat is wel waar, ja. Maar ook zeg maar, theaterpubliek in de provincie, dat heeft ook vaak wel... Amsterdam heeft het ook wel... maar dat is vanuit een soort misplaatste arrogantie. Dat ze toch zo in de zaal zitten en dan denken... Ik ben hier, vermaak jij mij maar. Dus ik vind het leuk om te improviseren. Maar als ik met iemand een gesprek probeer te voeren in de provincie... krijg ik 9 van de 10 keer toch wel de houding terug van... ik heb jou toch betaald om je ding te doen. Doe jij dat ding dan? Ja. En laat mij daarnaar kijken in plaats van dat ik moet bijdragen aan iets. En in Amsterdam... hebben ze ook een beetje die houding, maar dat is meer omdat ze daar volgens mij denken... ik had vanavond naar 40 andere dingen kunnen gaan. Waarom zit ik bij jou? Overtuig me maar of zo. Dus die hangen ook al meer achterover. Ja. Dat is volgens mij heel wat het is. Ja.
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht... 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard, 25 mei in de Wiese in Schalkwijk en 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand 1 mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan... en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Wat is de stugste reactie die je ooit op improvisatie hebt gehad?
Wat ik nu doe zelfs. Gewoon doodse stil. Nou, Jezus. Ik presenteerde afgelopen donderdag, afgelopen vrijdag, het Groningen Studenten Cabaret Festival.
Ja.
Stad Schouwburg. Dus dan zit er, 650, 750 gaat daarin.
Een hele hoop mensen.
Ik loop op, ik leg uit aan de zaal. Dit is een prachtige schouwburg voor de mensen die nu opkomen treden. Die staan hier voor het eerst. Dit is echt wel een soort droom die dan uitkomt. Ja, handig bruggetje. Ik vraag aan een vrouw op de eerste rij, heeft u nog dromen? Zij zegt, niks. Ik zeg, oké, dat kan. Maar droom je nog wel? Ik dacht, ik draai dit gesprek wel naar iets leuks. Ja, ik heb vannacht gedroomd. Ik zei, oké, wat dan? Dat mijn vriendin inmiddels een jaar dood is. Yep. En het grappige is...
Jezus.
En het mooiste aan deze reactie is dat Yannick Hamberg, ook een comedian, die zat op de derde rij. Die had ik al gezien in de aanloop naar dit gesprek. Wij maakten oogcontact en hij keek naar mij en hij deed zo... Zo, dat sisgeluid door zijn tanden van wat nu? En ik zag iedereen al kijken. Nou, wortel, succes met dit. Ik flapte er ook zo uit van... Oh joh, nou, de sfeer is in ieder geval ook dood. En omdat het gewoon zo'n primaire comediansreactie voelt... Er zit nu spanning. Dus ik probeerde dat dan ook weer te weerleggen. En dan, ik zei, maakt niet uit mensen. Ik doe dit 15 jaar. Ik ben een professional. Ik voel het ongemak in de zaal. Wat ik daarmee doe, ik sla dat op en ik verleg dat naar jou. Dus ik ging gewoon met een andere vrouw ging ik praten. Dus ik vroeg, wat leuk, met wie ben je vanavond hier? En toen, zij zei niks. Dus ze wees naar de man naast zich. Toen dacht ik, oké, nou, kan gebeuren. Ik zei, oh, wat leuk meneer. Bent u met uw vriendin gekomen? En die man zei, ik ken haar niet. Ik zei, oké. Maar hij zo, ik weet niet wie dit is. Ik zo, dus ik toen vroeg aan die vrouw, ik zeg maar, zijn jullie wel of niet samen? En toen, ja, dit is heel lastig uit te leggen, want we doen audio. Toen haalde ze de schouders op en zei ze niks. Zij deed gewoon dit zo. Hm. En toen stopte ze met praten.
Oh.
Zei ze gewoon helemaal niks. En toen dacht ik, hé, maar je hebt me net toch al dood zien gaan.
Maar waren dit, want dit gebeurt natuurlijk wel vaker, dat mensen denken, ah, jij doet grapjes, maar ik kan ook grapjes. Wat voor werk ik
ja,
doe?
Nee, dolfijnen trainen. Die hoor ik vaak. Ja, dolfijnen trainen of hoe heet je, Henk. Dat je, terwijl, dan denk ik, jongen, je bent helemaal beige, je hebt twee gouden oorbellen. De kans dat jij Henk heet, is gewoon heel klein. En dan probeer je dan gewoon... Dan denk ik, doe gewoon mee in het gesprek. Ik ga je niet kapot. Dat is natuurlijk wel de heersende opvatting. Comedians zijn er altijd op uit om iemand kapot te maken. Maar ik dacht met een vraag als, heeft u nog dromen? Dat is zo super...
Maar is dat zo? Ben je er altijd op uit om iemand kapot te maken?
Nee, nooit ben ik daarop uit. Dat is dus de misvatting die er bij mij heerst. Ik maak je helemaal kapot als je vervelend doet... Maar in principe maak ik... Omdat ik heb natuurlijk jaren bij Opsterk Water gezeten. En dat is natuurlijk ook allemaal improvisatietheater. Wat ik daar geleerd heb is dat het veel toffer is om met iemand te improviseren dan over iemand. Dus ik vind het veel leuker om met iemand een gesprek te voeren en te zorgen dat dat leuk wordt.
Ja.
Dan dat ik jouw antwoord pak en daar meteen met een sneer op terugkom. Ook omdat ik weet, daarmee sluit ik de hele zaal in één keer af. Ik had bijvoorbeeld, wat bij mij nooit werkt... of wat één keer een hele harde lach oplevert... en wat er daarna voor zorgt dat het gesprek nooit meer loopt... is dat ik dan aan mensen vroeg... zijn jullie een stelletje? Vroeg ik aan die man. Ja, zeker. Ik zeg, en dit is dan je vriendin? Ja. Oh, mooi. Nou ja, je moet er een beetje van houden. Maar dat doe je gelukkig ook. Dat is een hele leuke grap.
Ja.
Maar daarmee zet je wel meteen de toon. Alles wat jij zegt, kan ik een draai om je oren meegeven. En dan slaan mensen vaak dicht. Dus ik weet inmiddels dat ik niet op die manier moet improviseren. Maar in dit geval was ik gewoon... Ik wilde gewoon een gesprek voeren. Ook omdat ik dacht, mevrouw... Ik liep net vol tegen een Groningse muur... omdat een vrouw zei dat een vriendin dood was... en nu geef je me niks. Help me een klein beetje. Dus dat benoemde ik ook. Toen zei ik ook van... ken je dat, mensen? Dat je soms wakker wordt en denkt... oh, ik reis straks 2,5 uur naar Groningen... en dan ga ik een fantastische avond hebben in de Schouwburg. En dat niet gebeurt? Vandaag is zo'n dag. En toen kreeg ik wel applaus. Dus mensen snapten wel... oh ja, dit is hard werken voor deze jongen. Maar het is gewoon zelden... Nou, nee, het gebeurt eigenlijk vaker dan je wil. Dat publiek ergens denkt... doe jij maar gewoon je ding en laat mij erbuiten. Ten koste van mij als artiest. En ik wil echt niet zielig doen, want ik kan makkelijk lullen... en ik kan snel schakelen en ik associeer. Dus ik red me er altijd wel uit. Maar gewoon het feit dat mensen dan denken... als ik niks zeg, ben ik veilig. Ja, klopt. Maar dan verneuk je wel de hele vibe van de avond.
Ja. En dus, maar wat ik zelf het bijzonder vind, is dat ik denk... Dit was voor iedereen makkelijker en sneller geweest als jij gewoon had gezegd...
Zeker.
Ik ben accountant, in plaats van dolfijnentrainer. En had ik een accountant.
Dat kan.
Leuk.
Dat is goed.
En we gaan door. En nu...
Niks aan de hand. Nu moet ik, omdat iedereen voelt, hij is geen dolfijnentrainer, moet ik dat gesprek. En ik heb daar helemaal geen zin in. Ik wilde gewoon sfeer maken en iets leuks doen. En jij geeft mij dit. Soms dat, ik bedenk nu, omdat, oké, dit ga ik even goed uitleggen. Soms voel je dat de sfeer al kapot is voordat je opgelopen bent. Ik had dat laatst in vrij recent dus
en waar voel je dat dan?
Nou, dat ga ik je nu vertellen. Okay. Ik moest een van mijn eerste try-outs, ik denk de derde of de vierde van dit programma, dus nog niet zo heel lang geleden, denk een maand geleden, speelde ik in het dorpshuis in Oost-Knollendam. Bij Stichting POOK, Podium Kunsten Oost-Knollendam. En ik was daar vroeg.
West-Friesland.
West-Friesland, ja, daar ga je al. Ja, precies. Het ligt voor mij zelfs naast West-Knollendam. Ja, dat is ook echt de enige manier hoe je dat kan omschrijven. En ik was daar vroeg, want we zijn nog aan het try-outen. Dus we moeten dan, zijn vroeg in theater, kunnen we wat dingen uitproberen. Regisseurs mee, bla, bla, bla. Regisseur zei, schrijf dit nog even uit, werkt het uit. Dus ik zat achter mijn laptop, 's middags om een uur of 4:30 zat ik te werken. Toen kwam er een vrouw binnen met een boldercar. Met daarop een dubbelgevouwen matras, vastgebonden met spanbanden. Ik zie dat binnenkomen. Ik denk, dit is niet voor mij. Ik werk gewoon door. Dus ik zit achter mijn laptop gewoon door te werken. Die vrouw die spreekt iemand aan, die mij al gehoord, iemand van de techniek. En ik hoorde haar zeggen, de legendarische zin. Zo, dat kent gewoon dat je dan zo niet in een gesprek zit, maar dan flarden zo opvangt.
Ja.
Ik ving de flart. Ze is wel terminaal, dus misschien moeten we dat even aan René doorgeven. Toen dacht ik, dit is wel voor mij. Dit is zeker
en
voor
zeker
mij.
Iets wat je aan René moet doorgeven.
Mijn hemel, dit is meteen iets wat je aan mij moet doorgeven. Dus ik loop naar die vrouw toe en ik zeg, sorry, ik ving een soort half gesprek op. Wat is er aan de hand? Het zei ze, ja, een vriendinnengroep, die komt hier altijd cabaret kijken. Maar een van die vrouwen, die gaat eerdaags. En zij wilde heel graag nog jouw voorstelling zien voordat het zover is. Toen dacht ik, het tof, maar had voor mij niet gehoeven. Wat een hele nare reactie is als iemand zegt, ik wil heel graag nog je voorstelling zien. En dat ik denk, nou, blijf gewoon thuis. Ik stuur wel een DVD.
Die clown even een dagje vrij.
Nou, ja, dat, zo voelde het. Maar ik voelde me wel vereerd. Dus toen zei ik, dat is een hele egoïstische vraag. Maar ik ga hem wel meteen stellen. Hoe groot is de kans dat zij vanavond tijdens mijn voorstelling sterft?
Een begrijpelijke vraag, maar...
Nee, een super nare kutvraag. Ja. En ik ben dan echt een lul. Maar ik ben echt een lul, besef ik nu. Maar goed, ik denk ook aan de andere 139 mensen. En aan mezelf, denk ik ook. En toen zei die vrouw, ja, dat weet je nooit. Toen dacht ik, ja, maar nou is het een soort verrassingsei waar ik helemaal niet op zit te wachten. wat is dit nou? En toen, maar het wordt dus nog erger. Want ik vroeg aan haar, ik zei van, dit is helemaal geen probleem. Ze zei, ja, nee, want we hebben al eens eerder bij Peter Pannenkoek, je collega van Comedy Train, was een keer een vrouw met kanker en daar hadden we een straalverbinding voor. Dus dan filmden we dat en dan kon zij thuis. En toen dacht ik, als dat een optie is, waarom doen we dat dan niet? Ze zei, nee, dat kan niet. Want ik zeg, oké, maakt niet uit. Ik zeg, maar wat is het dan met die boldercar en dat matras? Het zei, ja, deze vrouw kan niet meer zitten. Dus we willen eigenlijk twee van die koffietafeltjes die je daar bij de bar ziet staan, die willen we vooraan neerzetten. Dan leggen we dat matras op.
Vooraan
en
dan,
ja, en toen besefte ik ineens, ja, maar wacht even. Wat er dan gebeurt, is dat ik 1:15 sta te kijken naar iemand die langzaam verdwijnt. Dat is het. En toen dacht ik, dit is voor niemand leuk.
Nee.
Het is voor mij niet leuk, het is voor de voorstelling niet leuk, het is voor die vrouw ook niet leuk. Dit gaat helemaal niet werken. En stel dat ze gaat, dan moeten we haar vanaf rij 1 dus door de zaal weer naar achter. Maar het is ook heel naar om te vragen, kunnen we de vrouw die bijna doodgaat bij de nooduitgang leggen? Ik voel gewoon alles, dit is gewoon niet oké. Toen zei ik, weet je wat we doen? Zet die tafels maar even neer. Leg dat matras maar even op. Ik ga wel even liggen. Dan kan je zien hoe kut dit is. Toen ging ik liggen en toen... Je ligt gewoon op je rug naar het plafond te kijken.
Ja.
Dus ze zien dan nog steeds niks. Ik zeg, dus wat we gaan doen, we gaan dit gewoon doen. En ik ga gewoon spelen en ik vind het leuk dat die vrouw er is. En ik ga na afloop nog met haar borrelen en zo. En dat komt allemaal goed. Dat doe ik. Dat is allemaal goed. We gaan dit doen. Maar kunnen we er alsjeblieft voor zorgen dat zij niet vooraan ligt? Dan gaan we, toen zei een man van de organisatie, heb ik thuis nog zo'n witte plastic tuinstoel, waarbij je zo met die leuningen zo in kan stellen hoe ver je achterover gaat. Misschien kunnen we die doen. Toen zei ik, misschien moeten we die doen. Dus toen hebben we dat uiteindelijk gedaan. Maar dan voel je al, mijn hemel, als ik daar niet gezeten had, dan was ik opgelopen en dan lag daar een vrouw opgebaard. Terwijl ze nog niet is overleden. En ja, dat had ik. Dat kan niet.
Die hele zaal slaat op slot.
Net, absoluut. En al bij het binnenkomen. Want zij ligt er natuurlijk al als mensen de zaal binnenkomen. Dus iedereen ziet gewoon.
En mensen raken ook in de war. Die denken, is dit de nieuwe Stefano Keizer?
Wat doet René experimenteel theater? Het ging toch over de liefde? Wat is dit nu? Oh man, ja, dus dat soort dingen. Want ik heb ook wel eens dat ze dan van tevoren dan iemand van het theater, dat dan even iets komt melden waarvan je voelt, dit zou niet goed kunnen zijn voor de show. Alfa aan de Rijn heb ik een keer gehad, dat een man dan komt zeggen, er is vanavond een man die ligt aan een beademingsapparaat. Nou ja, dan weet je, dat ga je horen.
Ja.
Dan klinkt het toch zo. Iedere keer als die man moet lachen, klinkt het alsof iemand cappuccino staat te maken. En dat is gewoon niet wat je wil. Maar ja, dan denk ik ook, dat is ook leuk dat die mensen er zijn. En dat is ook prima.
Benoem jij dan voor de rest van de zaal zo, hey, dit is aan de hand. Dus
zeker benoem ik dat. Ja. Absoluut. Omdat als je het negeert, mensen voelen ook wel, heeft hij niet door dat er nu al 8 cappuccino's klaarstaan en dat niemand ze komt halen? Ja. Je hoort nog dat gegorgel en dat gedoe. Dat soort dingen. Maar soms, want dat besef ik nu, ik heb dit is mijn grand finale verhaal, begrijp ik nu ineens ook. ik weet niet of je dit gehoord hebt al. Want ik weet dat het een beetje zo rondging dat ik dit gedaan had. Soms wordt er van tevoren iets gezegd. En dan denk je als comedian, oh nice, dit kan ik in mijn voordeel gebruiken. En dan besef je terwijl je aan het spelen bent, dit is nooit in mijn voordeel geweest. Ik had het in de Schouwburg van Amstelveen. Kleine zaal, kan 250 man in. Flashback naar een half jaar voordat ik daar moest spelen. Ik ben in Thailand. Ik lig in een hangmat. Ik drink cocktails. Ik ben vrij. Ik heb vakantie. Ik ben dronken. Ik krijg op mijn Facebook een privébericht van de man die zegt, hey, we komen dan en dan in Amstelveen kijken met het hele bedrijf. Ik stuur, oh, wat lachen. Superleuk. Hij stuurt terug, we zijn met 50 man. Ik zeg, te gek. Omdat ik toen dacht, hey, dat zijn alvast 50 kaarten.
Precies.
Dat is top.
20% verkocht. Hopsa.
Dat dacht ik ook. Dus ik dacht, verder dacht ik niks. Want ik dacht vakantie. Dus ik sloot dat af met zo die emoji van dat peace-tekentje. En ik dacht, dit is klaar. Nooit de helderheid van geest gehad om mijn impresariaat te bellen of te sms'en van, joh, er komt een groep van 50. Kunnen we die op zijn minst verspreiden door de zaal? Of hoe werkt dit? Is dit met de Schouwburg geregeld? Of wat ook.
En waarom zou je een groep van 50 willen verspreiden over de zaal?
Omdat een groep van 50, als zijnde een groep van 50, heeft hun eigen feestje. Een groep van 50 denkt, wij zijn met 50 en wij hebben René van Meurs geboekt. En oh ja, er zijn nog 200 andere mensen. Een groep van 50 is gewoon echt een soort logbeest met een eigen wil, wat je nooit deel krijgt van de zaal. Dat blijft gewoon storen. Terwijl als je ze verdeelt over de zaal, dan worden het kleine eilandjes. En dat valt prima te bespelen. En dan kan je van de 250 toch nog één grote groep maken. Maar een groep van 50 aan zich niet te doen. Wel, als het alleen de groep van 50 is, dan is het weer prima. Maar een groep van 50 binnen een zaal is gewoon veel te veel. Maar goed, ik was op vakantie, dus ik had er helemaal niet over nagedacht. Ik was het vergeten zelfs, dat die groep van 50 er zou zitten. Tot op een half uur voor aanvang. Toen kwam iemand van de Schouwburg naar mij toe en die zei, laten we deze man ook gewoon maar weer Jos noemen, want ik heb verder geen namen. En ik ken een Jos en die haat ik. Dus dat is lekker om hem zo erin te stoppen. Jos van Lamine. Kut, sorry. Ik wil ook het bedrijfsnaam niet noemen. van... Oké, het was een bedrijf, het was een laminaatleggersbedrijf, was het. Jos van Kliklaminaat BV liet even weten dat ze er zijn vanavond. En ze zijn al uit eten geweest en ze zijn best wel gezellig en ze hebben er heel veel zin in. En toen dacht ik, wacht eens even, die naam, die ken ik. Wat was daar ook weer mee? Oh ja, die waren... Fuck, die waren met 50. Die waren met 50 en die hebben al gegeten en geborreld blijkbaar. Er zitten 50 aangeschoten mensen in mijn zaal nu. Oké, zitten ze verspreid? Nee, natuurlijk zitten ze niet verspreid, want ik heb dat niet geregeld. Deze mensen, ik dat vraag ook. Nee, ze hebben rij 6 en 7. Oké, dus er zitten 25 mensen, rij 6 en 7. Gewoon volle breedte, 50 man naast de... Oké.
Verdeelt ook echt gewoon je zaal.
Gewoon, ja, want dat zijn de middelste twee rijen van die hele fucking tribune in Amstelveen. Mijn technicus, ik haal altijd contact via WhatsApp met mijn technicus vanuit de coulissen. Ik sta klaar, dan app ik, hey, is het een leuke zaal? Hij appt vaak terug. Nee, man. En stuur veel plezier. Ik zei, ja, thanks. Nou, dat is vaak een beetje het gesprek wat ik doe. Nu stuurde die een appie. Hey, die laminaatleggers, die zijn niet aangeschoten zoals de suppost van de Schouwburg zei. Die zijn gewoon dronken. Veel plezier. Dat kreeg ik. Ik loop op en mijn vorige show was best wel emo. Die ging over depressies en burn-out en hoe je dat plekje geeft en blablabla. En daar open ik vrij kwetsbaar, gewoon in het donker, oplopen, praten. Dus ik liep letterlijk op in het donker. Toen hoorde ik al iemand roepen, ik zie hem niet! Toen dacht ik, oh, dit wordt zo'n teringlange avond.
Oh, man.
En de eerste 5 minuten zijn dan best wel kwetsbaar. Dan leg ik uit dat ik niet lekker in mijn vel zat en dat ik tegen een depressie aan zat en blablabla. En het ding is, ik zie hem niet! Het is toch comedy? Waar blijven de grappen? Allemaal dat soort dingen geroepen. Toen ging stoel 2, rij 6, roepen naar stoel 20, rij 7. Hey Gert! Ik moet je nog bier... Gewoon allemaal... Er werd geboerd, er werd geschreeuwd. Toen dacht ik, mijn hemel. In die voorstelling zat een technisch mankement. Iedere avond. Dat was deel van de voorstelling dat het technisch misging. Dan gaat het zaal licht volle bak aan, TL licht aan. Moet ik met een handheld spelen. Op dat moment dachten de laminaatleggers, de show is nu klaar. Dus 2 daarvan zeiden, wie moet er nog bier? Die wilde nog even naar de foyer om nog drank te gaan halen. Toen dacht ik, shit, zo, die groep van 50, ik krijg die nooit onder controle. Ik nog netjes vragen, ook aan Jos van dat bedrijf. Van, hey Jos, we hebben toch contact gehad. Wij kennen elkaar. Tenminste, daar probeer je dan op in te spelen. Van, hey, wij kennen elkaar toch? Kan je even aan je mensen, het stoort wel een beetje wat jullie doen. En ik probeer voor de rest van de zaal gewoon een goede avond te maken. Maar jullie zitten daar gewoon doorheen. Ja. Dus Jos ging ook staan. Jongens, kunnen jullie allemaal een beetje... Jos. Oh. Dus dat. Dus toen werd het ineens René en Jos tegen 50 man. Wat je ook nooit wint. Dus dat was al verschrikkelijk. Toen ging een vrouw op rij 10 ineens roepen... Kan dit echt niet anders? Het gaat ook al technisch mis. Toen voelde ik, oké, de hele premisse van dat het technisch misging. Alles ging kapot.
Heel schattig.
Ja, het was heel lief. Ze nam het voor mij op. Maar ze had natuurlijk ook nog niet door dat het feit dat het technisch misging, dat erbij hoorde. Ik kon dat nog niet uitleggen, omdat dat verderop in de voorstelling pas op zijn plek zou vallen. Dus ik voelde aan alles. Ik ben deze avond gigantisch aan het verliezen.
Maar kon jij in het stuk waar je gewoon handheld speelt, is eigenlijk echt gewoon...
Is gewoon stand-up. Kan ik gewoon rachen, kan ik doen. Heb ik met een paar laminaatgrappen, tuurlijk heb ik gezegd van, nou jongens, dit klikt blijkbaar niet. Nou, dat vonden dan rij 1 tot en met 5 en rij 8 tot en met 12 vonden dat leuk. Rij 6 en 7 dacht, gaat die ons nou kapot maken? Dus die werden alleen maar recalcitranten, want dronken. Toen heb ik gewoon de voorstelling echt stilgelegd. Heb ik gevraagd, jongens... Ja, het spijt me, maar ik heb het met een paar grapjes geprobeerd. Ik heb het netjes gevraagd. Maar dit is niet oké. Jullie zijn voor de andere 200 mensen deze voorstelling behoorlijk aan het verstoren. En ja, ik wil jullie vragen om of stil te zijn, wat je nooit aan je publiek wil vragen. Nee. Want je wil dat ze de vrijheid voelen om te lachen en te reageren. Maar nu, ik wil jullie vragen om stil te zijn of te vertrekken. En toen dacht ik, fuck, ik vraag nu 50 man... of ze weg willen gaan. En toen riep iemand... Je bent toch comedian? Improviseer dan maar wat! En toen dacht ik... Ja, shit. Ja, kut. Ja. Voelde ik me dus ook nog eens zo klein... dat ik dacht... Daar heeft hij wel een punt. En dan ga je toch nog soort proberen. Dus dat was wel heel kut. En toen heb ik dat nog... Ik denk nog 10 minuten volgehouden. En toen heb ik tegen Jos gezegd van... Jos, luister... Het spijt me, want jij had hier zin in. Want je hebt mij een half jaar geleden een berichtje gestuurd dat jullie kwamen. Maar ik ga jullie allemaal vragen om weg te gaan. Want dit kan niet meer. Toen zei Jos, nee, weet je, je hebt gelijk en het spijt me. En jongens, het is echt klaar nu. Dit is, René, laatste kans. Ik zou, en ik heb dan nul ballen om dan te zeggen, nee. Dus ik zei, dat is goed, laatste kans. Toen gingen er, toen op een gegeven moment had ik de voorstelling weer redelijk op de rit. Ging het wel oké. Dan klap ik op een gegeven moment in mijn handen. Dan schakelt alles weer terug naar theaterlicht en mooi. En dan zit ik in een soort emo-stukkie. Toen kwamen er twee mensen van de tribune naar beneden gelopen. Die liepen over het podium voor mij langs. Ik zeg, wat gaan jullie doen? We gaan even zeiken, want dit is allemaal emo. En die liepen zo de zaal uit. Toen was ik het zat. Dus toen ben ik achter ze aangelopen. Toen heb ik de zaaldeur van binnenuit op slot gedraaid. Omdat ik dacht, dan ben ik er in ieder geval twee alvast kwijt. Dan is dat al, is dat gefixt.
Dus, er zijn high school shooters.
Ja, absoluut. Nee, zeker. Ja. Maar dat was toen nog niet zo actueel als dat het nu is. Dus dat ging toen allemaal goed. Toen dacht ik, dan ben ik er nu alvast twee kwijt. Toen maakte ik de fout om weer terug de zaal in te lopen en dat te vertellen. Omdat ik dacht, dat is hilarisch voor die andere mensen. Dat je dan zo zegt van, hey, ik heb twee van die sukkels, heb ik nu buiten gesloten. Ha, ha, ha. Toen zeiden 48 van die gasten, oké, nu haten we jou. Want
die horen bij ons.
Precies. Dus daar werd die voorstelling ook niet beter van. En uiteindelijk heeft de vrouw van Jos, die ook mee was, die sprak de legendarische woorden, dit is ook gewoon zielig voor die jongen. We gaan. Nou, dan voel je wel dat je verloren hebt.
Oh, Jezus.
Dus die zijn toen is er 50 man is vertrokken. Dus die zijn toen, en ik probeerde het verhaal altijd te draaien nadat ik ze weggestuurd heb. Waar ik wel 3 keer op aangestuurd heb, maar waar ze toen niet gegaan zijn. Ze zijn uiteindelijk uit zichzelf vertrokken. Wat ik ergens toen met mijn geest, briljantheid van geest, dacht, oh ja, maar als ze zelf vertrekken, hoef ik in ieder geval geen geld terug te geven. Dus dat was klaar. En toen wat ik zo lief vond, is dat dus de vrouw die het al eerder voor me opnam, die heeft toen de rest van de zaal vanaf rij 8 opgeroepen om allemaal 2 rijen naar voren op te schuiven om rij 6 en 7 te vullen. Dus die kwamen allemaal naar beneden. Dan heb ik goedschiks, kwaadschiks die voorstelling afgemaakt. Maar ja, dat was natuurlijk nooit meer de avond
die
ik wilde geven. En ja, na afloop zat ik nog helemaal zo shaky zo in de kleedkamer, omdat ik ook dacht, ja, mijn auto staat op het loading dock. En dat is niet overdekt, dat is niet achter slot en grendel. Misschien wachten ze me wel op. Misschien is het wel, wat ik ben dan, was ik gewoon bang. Was ik gewoon bang voor mijn eigen publiek. En ik was ook bang voor de directrice van de Schouwburg, want die had altijd al wel een beetje een strenge vibe. En die stond mij al op te wachten in de coulissen toen ik afliep. Dat zei, wat was dit? Ik zei, ja, even niet nu, alsjeblieft. Want ik ben helemaal nog, ik zit nog helemaal hoog in mijn emotie. Ik kan nu nog niet zo goed over nadenken. Dus toen heb ik een kwartiertje, kreeg ik van haar een soort kwartiertje om af te koelen. En toen heb ik met haar over gehad. En toen zei ze, nou, gelukkig speel je hier morgen weer. Ik zo, ja, dat is waar, ja. Moet ik me zorgen maken? Toen zei ze, nou ja, dat zien we dan allemaal morgen wel. Oké. En toen heb ik op Facebook kreeg nog allemaal berichten van mensen van dat laminaatbedrijf. Die allemaal nog zeiden, wat ben je nou voor amateur?
Serieus?
Ja, en wat kansloos dat je niet gewoon mensen die zin hebben in een leuke avond, gewoon een leuke avond biedt. En dat ik echt dacht, Jezus Christus, hé.
Maar dat is wel echt heel erg inderdaad, wat je in het begin ook zei, ik zit hier, doe je trucje maar, klantje, vermaak me.
Ik wilde absoluut een leuke avond maken, maar dat kon niet. Dat kon gewoon niet. En dan krijg je dat ook nog eens zo openbaar op Facebook. Kreeg ik allemaal berichten. Toen gingen mensen die erbij waren, gingen daaronder nog weer reageren. Dus er werd nog een soort zo'n ruzie zo onder zo'n bericht van iemand die zei, oh, waarom kan je niet gewoon een leuke avond maken? Toen dacht ik, ja, dit moet ik gewoon stoppen. Ik moet dit bericht gewoon verwijderen. Toen ik het verwijderd, toen ging die gast over reageren. Als je die discussie niet kan winnen, verwijder je dan alle reacties? Dat ik dacht, ja, ik win dit gewoon niet. En toen dacht ik, ja, laat me zitten. Dan reageer ik gewoon nergens meer op. En dan laat ik het gewoon voor wat het is. En ik heb daarna nooit meer wat gehoord. Gelukkig. Maar het is wel eens in zo'n tijd dat als ik dan in Amstelveen speel. Want dit was vorig seizoen. En ik heb daarna nog in de Griffioen gespeeld. En dat zet je dan zo op je Facebook. Ik speel dan en dan in Amstelveen. Dat iemand die er dan bij is wel reageert. Hopelijk zonder laminaatleggers. En dan denk ik, ja, dat hoop ik ook. Goed punt. Hopelijk zonder laminaatleggers. Ja.
Vind jij dan achteraf van jezelf dat je ermee om had moeten kunnen gaan?
Zeker.
Ja?
Ja, terwijl iedereen, mijn technicus, de zaalwacht, mensen van het publiek, iedereen zei, je kon dit niet winnen. En toch knaagde dan in je achterhoofd dat je denkt, ik doe dit 15 jaar, ik had dit moeten winnen. Ja. En het voelde vooral als verlies, omdat ik oprecht boos werd op het podium. En dat is een van de lelijkste dingen die er is. Theaterboos is fantastisch, want daar kan je mee spelen en daar kan je mee kleuren. En dan kan je daarna nog weer... Iedereen voelt dan dat je gelijk hebt, maar dat je dat op een grappige manier probeert te halen. Maar oprecht boos, dan ben je gewoon een nare gast. En dat is wat ik werd met die laminaatleggers. Dat ik dacht, ja shit, ik heb nu en verloren van de zaal en verloren van mijn emotie. En dat is wat het meest frustreerde. Ja.
Hey, je moet kiezen.
Oké. Okay.
Vanaf nu. Nooit meer een corporate optreden, een bedrijfsoptreden. Mm-hmm. Of nooit meer in bijvoorbeeld een kleine comedie spelen. We hebben het helemaal niet over bedrijfsoptredens gehad.
Ja, die doe ik niet.
Ah, oké. Okay.
Niet meer in ieder geval. Ik heb ze wel gedaan, maar ik werd altijd intens verdrietig van. En zodra ik dan wegreed van het bedrijf, ging ik naar de mediamarkt en was mijn gage op aan controllers, PlayStation spellen, dat soort dingen.
Ik kan me een legendarisch verhaal herinneren dat je een hele zieldodende had gedaan in het Efteling Theater.
Oh, jezus.
Drie keer Efteling Theater.
Dit ben ik niet vergeten. Dit heb ik weggestopt. Dat is waarom we het nu niet besproken hebben. Ja, drie keer een half uur in het Efteling Theater. Voor takken veel geld. En dan, oh man. En dan tussen elke optreden had ik een half uurtje. En dan zat ik huilend in de vogelrok. Oh man. Ja, toen voelde ik me echt een clowntje. Ja, nee, nooit meer een corporate optreden.
Ja. En altijd West-Fries in de zaal? Of wordt dan altijd een paar laminaatleggers?
Altijd West-Fries in de zaal. Nooit meer laminaatleggers.
Top. Dankjewel, man.
Graag gedaan. Vond het leuk.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!